Gemeente, de schriftlezing vindt u in deze leerdienst in Efeze 4 en daarvan de versen 17 tot en met 32. Het vierde hoofdstuk van de Efeze brief en daarvan de versen 17 tot en met 32. En het gaat in deze dienst over zondag 33 van de Heidelbergse catechismus over de waarachtige bekering. Die bestaat uit het afsterven van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. En in Efeze 4, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Ik zeg dan dit. En betuig het in de Heere dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen. In de ijdelheid huns gemoeds. Verduisterd in het verstand. Vervreemd zijnde van het leven Gods. Door de onwetendheid die in hen is, door de verharding huns harten, welke ongevoelig geworden zijn, de zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid, om alle onreinheid gieriglijk te bedrijven. Doch gij hebt Christus al zo niet geleerd, indien gij maar hem gehoord hebt, en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is, te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandel, de oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding, en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest uws gemoeds en de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Daarom legt af de leugen en spreekt de waarheid. En iegelijk met zijn naaste, want wij zijn elkanders leden. Word toornig en zondig niet. De zon ga niet onder over uw toornigheid. En geef de duivel geen plaats. Die gestolen heeft, stelen niet meer. Maar arbeiden liever, werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. Geen vuile reden ga uit uw mond, maar zo er enige goede reden is tot nuttige stichting, opdat zij genade geven dien die ze horen. En bedroef de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Alle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep en lastering zij van u geweerd, met alle boosheid. Maar zijt jegens elkander goede tieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus, uw lieden vergeven heeft. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, in deze leerdienst willen we met de hulp des Heren vanuit Gods woord stilstaan bij zondag 33 van de Heidelbergse catechismus. En we willen deze zondag eerst samen lezen, zondag 33. Daar wordt in vraag 88 gevraagd: in hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? En het antwoord luidt in 2 stukken. In de afsterving des ouden en in de opstanding des nieuwe mensen. Wat is de afsterving des oude mensen? Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertoond hebben, en die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Wat is de opstanding des nieuwe mensen? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus en een ernstige lust en liefde om naar de wil Gods in alle goede werken te leven. Maar wat zijn goede werken? Alleen die uit een waar geloof naar de wet Gods, alleen hem ter eer geschieden en niet op ons goeddunken of op mensen inzettingen gegrond zijn. Tot zover zondag 33, waar het gaat over de waarachtige bekering. En die bestaat in de eerste plaats uit een droefheid naar God. In de tweede plaats bestaat die waarachtige bekering uit een blijdschap in God. En in de derde plaats uit een leven met God. De waarachtige bekering bestaat uit een droefheid naar God, een blijdschap in God en een leven met God. Gemeente, als aan u of jou gevraagd wordt, leg eens uit wat bekering inhoudt. Wat zegt u dan? Een onkerkelijke collega van u, van jou, weet dat bekering tot God noodzakelijk is voor ieder mens. En misschien zeg je het wel eens tegen je vrienden of vriendinnen, je moet bekeerd worden. Want straks moet je voor de Here verschijnen en als je dan onbekeerd voor Hem zult staan, dan is het voor eeuwig verloren. Maar als dan vervolgens gevraagd wordt, wat houdt dat dan in? Wat is dat nu? Bekeerd worden, bekering tot God, waar de Heere ons in zijn woord toe oproept. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Gemeente, wat is dan ons antwoord? Spreekt u dan na wat Gods woord zegt? Of mag u er ook wat uit uw eigen leven over vertellen, wat dat nu inhoudt? Heel persoonlijk. In de Bijbel komt het woord bekering verschillende malen voor. Met allerlei woorden wordt het aangeduid. In het Oude Testament betekent het gebruikte woord letterlijk omkeren. Dat wil zeggen, wij zijn van God afgekeerd in het paradijs. Dat weten jullie wel, kinderen. Adam en Eva, ze hebben geluisterd naar de Satan. Ze hebben zich van God afgekeerd en ze zijn de Satan toegekeerd. En wij in hen. En we moeten bekeerd worden. We moeten weer naar God toegekeerd worden. Bekering is je 180 graden toekeren naar God. In het Nieuwe Testament worden ook woorden gebruikt om de bekering aan te duiden. En het ene Griekse woord wat gebruikt wordt, metanoia, betekent verandering van gedachten. En een ander woord betekent verandering van doen. En er is nog een woord wat gebruikt wordt voor bekering. Dat ziet bekering als boetvaardigheid. Schuldbelijden. Op allerlei manieren wordt in de Bijbel gesproken over de noodzaak en de mogelijkheid van waarachtig geloof en bekering. En de jongeren weten nog wel die gelijkenis van die verloren zoon, die tot inkeer kwam, tot omkeer en tot terugkeer. Dat zijn ook drie woorden waarmee je de bekering kunt omschrijven. Inkeer tot jezelf, omkeer en terugkeer. Wat de Heilige Geest werkt in het hart. Er zijn ook vele voorbeelden in de schrift van mensen die bekeerd worden. Denk aan Manasse in de gevangenis. Denk aan Lydia, de purperverkoopster en de stokbewaarder. De Heer Jezus begint zijn prediking ermee. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En het is ook de opdracht waarmee de apostelen de wereld worden ingestuurd. Dat in zijn naam gepredikt wordt bekering en vergeving der zonde. O geliefden, wat is die bekering noodzakelijk? Want We moeten straks sterven en God ontmoeten. En hoe zal dat onbekeerd kunnen? Ook in de catechismus komt de bekering aan de orde. Hier in zondag 33. Nou, zegt iemand, dat is wel wat laat. Want als de bekering nu zo belangrijk is, zo noodzakelijk voor ieder mens, dan moet dat toch in het begin van het leerboek al uitgebreid aan de orde komen. Waarom zijn de opstellers er niet mee begonnen? In een van de eerste zondagen dat ze het uitgelegd hebben, de noodzaak van bekering hebben aangegeven. Dat hebben ze niet gedaan. Daar wordt pas over bekering gesproken in het stuk van de dankbaarheid. Is dat een vergissing? Hadden ze alles al klaargemaakt en dat ze dachten, ja, nu moeten we ook nog iets zeggen over de bekering? Nee, dat is geen vergissing. De opstellers zien de bekering niet als een gebeurtenis die eenmaal moet gebeuren in ons leven, maar als een proces dat van dag tot dag doorgaat. Zoals Kolbrugge ooit heel mooi zei toen iemand aan hem vroeg, bent u bekeerd? Toen zei hij, u weet het antwoord wel, de Heere is ermee bezig. En wanneer ben ik afbekeerd? Als ik sterf. Gemeente, we maken een onderscheid tussen de eerste bekering en de dagelijkse bekering. De waarachtige bekering is vrucht van het levendmakende werk van de Heilige Geest in het hart van een zondaar. Als iemand gaat inzien door de werking van de Heilige Geest wie die is, net zoals die verloren zoon die niets meer had en die tot zichzelf komt, dan komt er in die weg ook een omkeer en een terugkeer tot God, dan gaan we God zoeken, tot God roepen, dan krijgen we Hem nodig. Ja, die borg en middelaar, die krijgt dan waarde in ons leven. Jongens en meisjes, dat is het moment waarop je een nieuw hart krijgt. En hoewel de levendmaking of wedergeboorte plaatsvindt in een ogenblik, kan de openbaring daarvan verschillend zijn. Bij Paulus is dat moment veel beter aan te wijzen dan bijvoorbeeld bij Timotheus, waar het vanmorgen over ging. Die van kinds af onderwezen is in de schrift. Ik heb ooit eens bij dominee Smijtengeld gelezen. Die zegt, ik weet de tijd van mijn bekering niet. Het is in mijn kindertijd geschied. Maar wel moeten we weten dat het daarvoor anders was. Anders dan daarna. Die eerste bekering. Inkeer, omkeer en terugkeer. Geliefden, kennen we dat in ons leven? Door de werking van de Heilige Geest. Is dat ook je gebed? Heere, wilt u dat werken in mijn leven? Want hoe kan ik onbekeerd voor u verschijnen als ik een deze dagen de laatste adem uitblaas, bekeer me tot u? Die eerste bekering, daar volgt een dagelijkse bekering op. En die dagelijkse bekering is een voortzetting van die eerste. Dat betekent meer en meer in Gods wegen wandelen. De zonde haten en vlieden. En hier heeft de catechismus die dagelijkse bekering op het oog. Wie bekeerd is, Ja, die moet iedere dag opnieuw bekeerd worden. De vrucht der dankbaarheid is die dagelijkse bekering. Gemeente, de oproep tot geloof en bekering komt tot allen die nog onbekeerd voortleven. En de oproep tot de dagelijkse bekering komt tot degenen die al wederom geboren zijn. Want de wedergeboorte, dat is wat God door zijn geest in het hart werkt, door het zaad der wedergeboorte. En de zichtbare uitwerking daarvan, van die wedergeboorte, de vruchten van de wedergeboorte, zijn geloof en bekering. Zonder wedergeboorte is er geen voortgaande bekering mogelijk. Zo min als een plant kan groeien zonder wortel, zo min kan iemand die niet overgegaan is uit de dood tot het geestelijke leven, zijn leven heiligen. De wedergeboorte is dus een verborgen werk van God in het hart. In de bekering komt dat nieuwe leven in zijn vruchten openbaar. Gemeente, waarom heeft de catechismus het hier nu over die waarachtige bekering? Wel, in zondag 32 is gezegd dat zij die in hun goddeloos ondankbaar leven doorgaan en zich tot God niet bekeren, niet zalig kunnen worden. En daar werd dus al min of meer gezegd dat de bekering strikt noodzakelijk is tot de zaligheid. Maar wat is de bekering dan? De catechismus spreekt over de waarachtige bekering. Ik vroeg zo aan het begin van de preek, als je nu aan iemand zou moeten duidelijk maken, wat is bekering eigenlijk? Ja, dan zou je kunnen zeggen, dan doe je een heleboel zondige dingen niet meer. Dan ga je je Bijbel lezen, dan ga je bidden tot God. Dat heeft er natuurlijk allemaal wel mee te maken. Maar gemeente, daar is ook bekering wat mensen als bekering zien, maar niet de waarachtige bekering is. Want als hier gesproken wordt over in hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen, dan is er dus ook een onwaarachtige bekering. Een gehuichelde bekering. Een schijnbekering. En daar staan ook aangrijpende voorbeelden van in de schrift. Denk maar aan Agab. Hij vernederde zich voor Gods aangezicht. Hij trok een zak aan over zijn kleren en liep langzaam. Maar denk ook aan Farao en aan Judas. Vanmorgen lazen we in 2 Timotheus 3 over mensen die een gedaante van godzaligheid hebben, maar die de kracht derzelve verloochend hebben. Volgens de kanttekenaren betekent dit de dadelijke oefening van derzelve, van die godzaligheid, betrachten zij niet. Het is alleen maar buitenkant. Het is alleen maar schijn. Vandaar dat hier gesproken wordt over de waarachtige bekering. En de catechismus die spreekt als het gaat over de inhoud van de dagelijkse bekering met twee woorden, twee stukken zouden we kunnen zeggen. Zoals we dat ook hebben gelezen in Efeze 4. De waarachtige bekering van de mens bestaat uit twee onderdelen. De afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Jongelui, dat is gemakkelijk om te onthouden voor de catechisatie morgenavond. Als ik vraag waaruit bestaat de waarachtige bekering, dan weet je dat twee stukken. Afsterven van de oude mens, opstanding van de nieuwe mens. Maar wat betekent dat nu eigenlijk? We hebben het ook gelezen in Efeze 4. Te weten dat ge zoudt afleggen de oude mens. En dat ge zoudt vernieuwd worden in de geest van uw gemoed. En dat ge zoudt aandoen de nieuwe mens. Wat wordt er nu met die oude mens en die nieuwe mens bedoeld? Ik heb dat wel eens op catechisatie gevraagd. En dan wordt al snel gezegd, nou dominee, dat is makkelijk. De oude mens, dat is iemand die nog niet bekeerd is. En de nieuwe mens is iemand die bekeerd is. Nou, dat zouden jullie niet zeggen op de catechisatie natuurlijk. Want hopelijk weten jullie precies wat het betekent. Want zo'n uitleg is niet goed. De oude mens wordt in de Bijbel ook wel het vlees genoemd. Dat is mijn oude bestaan waarmee ik op deze wereld gekomen ben. Mijn leven zoals het was voordat de Heilige Geest in mij begon te werken. De oude mens is het zondebeginsel in je hart, je oude ik, je boze natuur. Alles wat na ontvangen genade nog van Adam in je overgebleven is. En met de nieuwe mens wordt het leven uit God bedoeld. Het beginsel van genade, de nieuwe natuur, je nieuwe hart. Alles wat door Christus, de tweede Adam, in je leven gekomen is. De nieuwe mens is het nieuwe leven dat de Heilige Geest werkt. En nu volgt het een niet op het ander, maar een kind van God is een tweemens. Als we de Heere mogen kennen als onze borg en zaligmaker, dan bevindt zich naast de nieuwe mens ook nog die oude mens in ons. Paulus die had daar last van. En in ieder die de Heere mag vrezen ook. Paulus zegt: het goede dat ik wil, dat zegt die nieuwe mens. Het goede dat ik wil, doe ik niet. En dat komt door die oude mens. Ik, ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam? Van het lichaam. Van dat verkeerde, zondige lichaam. Die oude mens die moet afsterven. En die nieuwe mens die moet opstaan. Daar zit dus een tegengestelde beweging in. Een richting naar beneden, het afsterven, en een richting naar boven. Maar het is niet zo dat eerst de oude mens sterft en dat daarna de nieuwe mens opstaat. Het gaat samen op. Die twee stukken die hier genoemd worden, die vinden niet na elkaar plaats, maar naast elkaar. Het een veronderstelt het ander. En hoe meer die oude mens sterft, hoe meer de nieuwe mens opstaat. Of andersom. Hoe meer die nieuwe mens door genade opstaat, des te meer zal die oude mens sterven. Hoe lang duurt dat, dominee? Dat afsterven van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Hoe lang duurt nu die waarachtige bekering? Duurt dat een paar jaar? Was het maar waar. Dat duurt een leven lang. Tot aan het eind toe blijft daar die goede strijd des geloofs. De strijd tussen die oude mens en de nieuwe mens. Pas bij de laatste snik sterft ons eigen ik. Geliefden, herkennen we die strijd in ons leven. Als u met Christus verenigd mag worden, komt er een nieuw leven midden in het oude. Een wonder van Gods genade. Maar dat nieuwe leven, dat kan en wil niet zondigen. Dat nieuwe leven wil gehoorzaam zijn aan God, terwijl je oude leven zo gewend was om te leven naar je eigen wil. Dat nieuwe en dat oude leven staan dwars tegenover elkaar. Het vlees begeert tegen de geest en de geest begeert tegen het vlees. Je oude natuur zoekt de dingen die van de wereld zijn. En je nieuwe natuur zoekt de dingen die boven zijn. Begrijpt u Paulus? Als hij het zegt, het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Op de vraag wat dat afsterven van de oude mens precies is, geeft de catechismus als antwoord: het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonde vertoond hebben en die hoe langer, hoe meer haten en vlieden. Drie dingen worden genoemd. Drie dingen worden hier genoemd. Droefheid over de zonde. Haat tegen de zonde. En vlieden van de zonde, wegvluchten van de zonde. Die drie aspecten die maken het afsterven van de oude mens uit. Die hartelijke droefheid dat wij God door onze zonden vertoond hebben, is een wezenlijk aspect van de bekering, van de waarachtige, van de dagelijkse bekering. Het is niet zoals sommige mensen denken, alleen maar een fase die aan de bekering vooraf gaat. Eerst last van je zonde hebben en dan met die droefheid over je zonde tot de Heere vlucht. Dat de Heere je verlost, je vergeving schenkt. Die hartelijke droefheid over de zonde, die is er zeker ook. Bij die eerste bekering, als de Heere laat zien wie je zelf bent en je zondaar voor God wordt. Maar die hartelijke droefheid over de zonde, die is er ook bij die dagelijkse bekering. Ja, het is zelfs het eerste waaraan de waarachtige bekering te herkennen is. We hebben samen Psalm 51 gezongen, waar David zegt tegen u: u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad was in uw oog. David was een kind van God, in grote zonde gevallen. En wat we daar zien in Psalm 51, dat is een droefheid naar God. Een droefheid die door God wordt gewerkt en die God aangenaam is. Die droefheid is er dus niet alleen in het begin. Maar die blijft er je hele leven lang. Telkens ben je bedroefd over je zonde. Niet vanwege de straf op de zonde of de gevolgen van de zonde, maar vanwege de zonde zelf. Het is een droefheid omdat we God door onze zonden vertoond hebben. Dat is de kern van die droefheid. Het gaat niet om een droefheid die veroorzaakt is door de zonde, maar door onze zonden. Ik heb gezondigd tegen een goeddoend God. God is zo goed en ik ben zo slecht. Het is ook een hartelijke droefheid, zegt de catechismus. Het komt van binnenuit. Het is een zaak van uw hart. De kern van dit verdriet over de zonde, dat zit hem eigenlijk in de liefde. De liefde tot God, want de zonde, Verbreed juist die liefdesband. Waar geen echte liefde is, daar is ook geen echte droefheid over de zonde. Als je iemand lief hebt, oprecht lief. En je doet iets wat die ander pijn doet. Dan word je daar bedroefd over. Dat komt omdat je die ander lief hebt. Dan moet je later zeggen, waarom heb ik je dat aangedaan? Het geeft verdriet in mijn hart. Gemeente, kennen we deze droefheid naar God? Of wilt u daarvan af? Wie waarachtig tot God bekeerd is, die wil nooit meer van die droefheid af. Die droefheid die gaat trouwens ook niet weg. Integendeel, laat ik het zo zeggen, hoe meer liefde Gods in ons hart wordt uitgestort, hoe meer we gaan wenen over de zonde. Hoe meer je de Heere lief krijgt. En hoe dichter je bij Hem mag leven, des te hartelijker je droefheid over de zonde is. En wordt dat juist niet gemist in evangelische kringen, waar alleen maar de lofprijzing klinkt. In de oudste catechisatiegroep hebben we het over het verschil tussen reformatorisch en evangelisch. Sommige jongeren weten dat wel. En toen hebben we gezegd, ja, is dat niet een van de dingen die daar zo weinig doorklinkt? Het gaat alleen maar over, ik ben gered. Halleluja. En je mag blij zijn. Ja, daar gaat het straks nog wel over. Over die vreugde in God. Als dat zo is. Maar over droefheid naar God hoor je niet. Althans bij de meesten. Niet. Maar nu is het niet alleen droefheid over de zonde. Het is ook haat tegen de zonde. Dat is het tweede wat de catechismus noemt. En gemeente, dat haten, dat hebben we niet van onszelf. Van nature koesteren we de zonde. Hebben we de zonde lief. Maar wanneer de liefde van God in ons hart is uitgestort, ja, dan krijgen we een afschuwelijke hekel aan de zonde. Haat u de zonde? We kunnen namelijk de zonde laten zonder ze te haten. Dan zeggen we, ja, ik doe dat maar niet, ik laat dat maar. Maar haten we die zonde ook? Die zonde haten hoort ook bij de waarachtige bekering. En dan niet bepaalde zonde waar we zelf geen last van hebben. We zien iets gebeuren en we zeggen, nou, dat is verschrikkelijk. Je haat het. Dat iemand zoiets doet. Maar hier gaat het over het haten van alle zonden. En waarom gaan we ze haten? Wel omdat God er verdriet van heeft. Kijk, dat woord haten, dat is een sterk woord. Als we iemand haten, dan willen we dat die persoon niet meer leeft. Het haten van de zonde. Dat is het sterke verlangen om de zonde met wortel en al uit ons binnenste uit te roeien. Haten wijst op de volstrekte onverdraagzaamheid ten opzichte van de zonde. Je kunt het niet meer verdragen. Misschien hebt u het wel eens gezegd. O God. Wat ben ik de zonde moe. En wat zie ik soms uit naar dat moment. Om nooit meer te kunnen zondigen. Haat jij de zonde. Waar je misschien zo in hebt geleefd. Dat je zegt, dat wil ik niet meer. Ik wil daar niks meer mee te maken hebben. Maar bij die waarachtige bekering haat je niet alleen de zonde, maar vliet je de zonde ook, ontvlucht je ook de zonde. Dat ligt natuurlijk in elkaars verlengde. Iemand die zegt de zonde te haten en die toch de zonde blijft doen, ja, daar moeten we vraagtekens bij zetten. Klopt dat wel? Want onze haat tegen de zonde, die moet ook blijken uit onze daden. Je probeert bij die zonde uit de buurt te blijven. Want in de omgeving van de zonde is het levensgevaarlijk. De zonde is immers een hellend vlak. Misschien zegt iemand wel, ja, maar kijk, als je nu eens in een café bent en we praten daar gewoon normaal met elkaar. Ik heb wel eens jongeren gehoord, die zei de dominee, in dat café, daar moet u ook eens naartoe komen. We praten daar over de preek. Dat is toch goed? Ja, we drinken ook wel wat natuurlijk. Ja, we drinken ook wel eens wat te veel. Ja, maar de muziek die daar gedraaid wordt en andere gesprekken die daar plaatsvinden, praat je alleen maar over de preek daar. Laten we toch oppassen om in omgevingen op plaatsen te komen waar we gemakkelijk in verleiding kunnen komen. Voor we het in de gaten hebben, worden we erin meegesleurd. De zonde is net als een besmettelijke ziekte. Je moet er zo ver mogelijk bij uit de buurt blijven. Zoals Jozef wegvluchtte van de zonde van de vrouw van Potifar, zou ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen God. Gemeente, wie waarachtig door God tot God bekeerd is, die doet uit zijn leven, uit zijn huis, uit zijn kamer weg wat tot zonde verlokt en verleidt. Hebben wel eens grote schoonmaak gehouden op onze kamer als jongeren? Welke dingen zijn er nu die je van de Heere en zijn dienst aftrekt, dingen die je zo in beslag neemt? Of heb je daar geen last van? Dingen in onze woning. Als de Heere werkt, dan word je ook kritisch. Allereerst op jezelf, maar ook op je vrienden, op wat je leest. Ik bedoel met wie je omgaat, wat je leest, wat je hoort en ziet. Je gaat in steeds meer dingen zonde zien. Laat zei iemand tegen me, dominee, ik heb het nog lang gedaan, dat verkeerde, totdat ik inzag, dat kan niet meer en dat mag niet meer. Vroeger las je allerlei romans, maar nu ben je selectief. Dus het gaat om iemand die volop in de zonde leeft en waar geen sprake is van bekering, maar Gods naam niet genoemd, alleen maar gelasterd, zulke boeken laat je dicht. Voorheen stond de hele dag Radio 538 aan. Nu luister je naar geestelijke muziek. Vroeger vond je het niet erg om op zondag wel eens uit te slapen, maar nu wil je geen kerkdienst meer verzuimen. Kijk, zo tekent de catechismus in antwoord 89 de kant van de waarachtige bekering naar de zonde toe. Een droefheid over de zonde, een haten van de zonde en een wegvluchten van de zonde. Maar gemeente, er is tegelijk ook een kant naar God toe, naar het geestelijke leven toe. Want op de vraag wat de opstanding van de nieuwe mens inhoudt, antwoordt de catechismus: het is een hartelijke vreugde in God door Christus. En een lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Nee, het is niet zoals sommige mensen denken, als je de Heere mag kennen en hem mag volgen, dan mag je dit niet meer, dat niet meer en noem maar op. Je mag alles, maar je wil het niet meer.
Want je Heer doe je daarmee verdriet. En aan de andere kant is daar ook die vreugde. Jazeker. En het is opvallend dat bij de opstanding van de nieuwe mens ook weer drie elementen worden genoemd. Eigenlijk de tegenpolen van de bij de afsterring van de oude mens genoemde punt. En die hartelijke vreugde in God door Christus, die staat tegenover dat hartelijke leedwezen over de zonde. En de lust en de liefde tot de wil van God correspondeert met het haten van de zonde. En het leven naar de wil van God in alle goede werken is verbonden met het vluchten van de zonde. Gemeente, die vreugde in God is een tegenhanger van de droefheid naar God, waarover eerst gesproken is. En zo blijft het in evenwicht. Het is niet alleen maar verdriet. Het is ook niet alleen maar blijdschap. Ze zijn er als het goed is, allebei. Niet als twee op één volgende etappes, maar tegelijkertijd door elkaar heen. Kent u het? Ken jij het? Aan de ene kant droefheid over de zonde. Heere, wie ben ik toch? Nou, ontvangen genade. Ik overtreed nog zo vaak en zoveel uw geboden. Maar anderzijds die vreugde in God. Door Jezus Christus. Soms overheerst de droefheid. Dan weer de vreugde, net zoals we dat zien in de psalmen. Waar we Gods kinderen in het hart zien. We horen hen klagen over de zonde. En tegelijk ook roemen in God. Paulus die zegt in 2 Korinthe 6, als droevig zijnde, toch altijd blijde. En toch is de grondtoon van het nieuwe leven de dankbaarheid. Niet de droefheid, maar de blijdschap. Ja, dat is ook het perspectief als de oude mens dood is. Want dan zal hun blijdschap onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt, ten hoogste toppunt stijgen. Gemeente, die blijdschap, dat is geen gemaakte vreugde. Een vreugde die door de muziek ontstaat, zoals je dat wel hoort in sommige kringen. Maar dat is nu een blijdschap die opstijgt vanuit het diepst van het hart. Het is een hartelijke blijdschap. Net zoals die hartelijke droefheid. Het is de vreugd van het wandelen voor zijn aangezicht. Van het leven met hem. Van het hopen op hem. Weet u hoe die vreugde gesmaakt wordt? Bijvoorbeeld in het lezen van de Bijbel. Door het luisteren naar de prediking. Door het zingen van een psalm of een geestelijk lied. Dan zingen zij in God verblijd. Aan hem gewijd. Van zeren wegen. Vreugde is er ook in het zoeken van Gods aangezicht. Wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel. Geliefden, kennen we deze hartelijke vreugde in God. Staan we ernaar. Blijdschap, omdat het weer goed is tussen God en onze ziel. Omdat we die vrede mogen proeven en smaken die alle verstand te boven gaat. De catechismus zegt verder, het is een blijdschap in God door Christus. Kijk, kijk, let op. Dat is het geheim van die vreugde in God. Daar zit een verzoening achter. Ursinus, een van de opstellers van de catechismus, die schrijft in de uitleg van de catechismus, die vreugde komt voort uit de verzoening met God. Wij kunnen ons niet verblijden, tenzij we met Hem verzoend zijn. En dat is alleen door Christus. Die vreugde komt voort uit het vertrouwen op Gods barmhartigheid. Die vreugde die komt voort uit het vaste vertrouwen dat God ons in Christus een genadige Vader is. En dat Hij ons om en door Christus de vergeving der zonden schenken wil, zegt Ursinus in zijn schatboek. Het geheim van die blijdschap is dus dat Christus de schuld verzoende, de zonde betaalde en de gemeenschap met God herstelde. Door Christus, door het geloof in Hem, is er vreugde in God. En die hartelijke vreugde heeft zijn vervolg in de lust en liefde om naar Gods gebod in alle goede werken te leven. Niet tegen wil en dank of uit angst voor de straf, maar uit liefde tot God. Gemeente, die nieuwe gehoorzaamheid die vloeit net als de droefheid en de vreugde voort uit de liefde. Daarom zegt ons leerboek een lust en liefde om naar de wil van God te leven. Niet uit dwang van buitenaf, maar uit drang van binnenuit. Bepaalde dingen doe je niet meer. Niet omdat je vader of moeder dat niet goed vindt. Maar je doet het van binnenuit, omdat je weet, daarmee doe ik de Heere verdriet. Omdat die nieuwe mens opstaat, gericht op God, op zijn wil, op zijn gebod en zijn eer. Kijk, en dat is nu het hoogste doel van de bekering, de eer van God. Hij heeft ons geschapen tot zijn eer. In de bekering vernieuwt Hij de mens, zodat deze weer de eer van God gaat bedoelen. En dan verlangen we door Christus voor God te leven. Niet alleen op de zondag, maar in alle levensverbanden, op alle dagen. Geliefde, mogen we zo leven. Door genade, tot zijn eer is dat jouw diepste verlangen geworden. Heere, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. De catechismus noemt dat leven met God een leven in goede werken. En daar wil ik kort nog iets over zeggen, dat leven met God. Goede werken hebben niets te maken met het verdienen van de hemel of de zaligheid. We hebben dat de vorige keer gehoord. Ze zijn ook geen aanvulling op of vervanging van het offer van Christus. Het zijn alleen maar vruchten van de genade van Christus. Goede werken zijn vruchten van het geloof. In antwoord 91 noemt de catechismus drie kenmerken waaraan goede werken moeten voldoen. Ze moeten voortkomen uit een waar geloof. Ze moeten geschieden in overeenstemming met Gods wet. En ze moeten Hem alleen ter ere geschieden. En niet op het goeddunken of op menseninzettingen gegrond zijn. De bron is het geloof. Als twee hetzelfde doen, is dat nog niet hetzelfde. We hebben dat gezien met Dankdag in de preek over Kain en Abel. Uiterlijk geen verschil. Maar Abel bracht zijn offer echter door het geloof. En bij Kain was het niet meer dan een plicht. Niet wat we doen is belangrijk, maar hoe we iets doen. Goede werken komen voort uit het geloof in de Heere Jezus Christus. Net zoals die vruchten aan de ranken van de wijnstok. Die vruchten komen voort uit de band met de wijnstok. Tweede kenmerk betreft de norm. Onze werken moeten in overeenstemming zijn met de wet van God. We kunnen dus niet zeggen, het is wel niet goed, maar het is toch goed bedoeld. Koning Saul, die bedoelde het wel goed toen hij offerde in Gilgal. Maar het was niet volgens de wet van God. En David bedoelde het ook goed om de ark naar Jeruzalem te laten brengen. Maar hij deed het niet volgens Gods wet en het kostte Uza zelfs het leven. De ark die moest gedragen worden. En ten derde moeten de goede werken ook tot eer van God zijn. Dat is het doel van de werk. Niet tot meerdere glorie van onszelf. Ook niet om van de mensen gezien te worden. Of de mensen te behagen, dat komt voor. Alles wat we doen moet tot eer van God zijn. Het zij dat gij eet, het zij dat gij drinkt, doet het al ter ere Gods. Ananias en Safira bedoelden met hun gaven zichzelf. Van nature zijn we eerovers. Alleen door Gods genade gaan we weer Gods eer bedoelen. De ere Gods en eerbied horen bij elkaar. Gemeente, ik las onlangs dat als Calvijn sprak over de eer van God, dan nam hij zijn mutsje van zijn hoofd. Uit eerbied. Voor de eer van God. Nu moeten onze goede werken niet aan één van deze drie criteria voldoen, maar aan alle drie. Gemeente, het ging in deze dienst over de waarachtige bekering. We moeten bekeerd worden. Eén keer. En daarna iedere dag opnieuw. Maar dominee, we kunnen onszelf niet bekeren. Wie zegt dat? Ik las ergens, als een bekeerde het zegt, is het waar. Als een onbekeerde het zegt, is het praat van de duivel. Want als de Heilige Geest het u leert, dat u het niet kunt, dan bidt u. Heere, bekeer mij. Zo zal ik bekeerd zijn. Bent u bekeerd? Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 19, het zevende vers. Van Psalm 19, het zevende vers.